lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 47e zondag, afdeling, vraag en antwoord 122. Daar vraagt de onderwijzer: welk is de eerste bede? En hij antwoordt daarop: uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al onze leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Wij schreven hierboven: uw naam alleen geef eer. En ons rest nog het laatste deel van het antwoord, waar de onderwijzer zegt dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Er staat hier daarna ook, dat is een veelzeggend woord, want het wijst ons aan de orde in Gods werken. Dit is het eeuwige leven, niet dat wij schikken en richten onze gedachten, maar dat zij u kennen, de enige en waarachtige Zoon en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is ook eigenlijk de kern waar het altijd over loopt. U hebt misschien wel eens horen spreken over de heiligmaking of de vleeselijke heiligmaking en zoveel andere benamingen die er zijn. U hebt misschien ook vaak de voorstelling daaromtrent gehoord. U hebt misschien ook wel eens gehoord de beschuldigingen, ook aan ons adres, min of meer, dat je zegt: ja, maar waar blijven wij toch met de heiligmaking? Dat hoort er toch bij, met de dankbaarheid waar we nu ook aan bezig zijn. Daar is zo gauw een tendens van, als het zo is, dan kunnen wij ook maar alles doen. En dat is zo ver daar vandaan. En daarom dacht ik, het heeft wel lang geduurd eer we aan dit laatste gedeelte toekwamen, maar om toch met elkander daar nog eens de aandacht op te mogen vestigen. Om bij de aanvang u een ogenblik te trachten duidelijk te maken: wat is het verschil nu tussen de vleeselijke en de geestelijke heiligmaking? Wat is het onderscheid nu tussen wat wij vaak voor heiligmaking houden en wat eigenlijk heiligmaking is? Waarin de naam des Heren alleen worden geheiligd. Dat is niet zo moeilijk als het soms voorkomt. Nee. Want er is een bepaald uitgangspunt voor de vleeselijke heiligmaking en de waarachtige heiligmaking. Er is een uitgangspunt voor beiden die wel totaal tegengesteld zijn. Alleen, wij moeten niet zo spoedig tot de gedachte komen dat wij het juiste uitgangspunt hebben, maar altijd bedenken wat de dichter sprak: leer mij, o Heere, een rechte zin verstaan en wetenschap der dwazen waan ontvloden. Omdat wij zelf vol zitten van allerlei vleeselijke gedachten en overleggingen. De vleeselijke heiligmaking dan is alles wat Adam voortbrengt, bekeerd of onbekeerd. Waarvan het uitgangspunt is de inbeelding van ons hart dat wij iets kunnen, dat wij iets hebben of dat wij iets weten. Of dat wij iets zijn. Dat is de achtergrond van alle vleeselijke heiligmaking en van 99% van de onder ons geroemde godzaligheid. Waaruit besluiten wij dat? Omdat die vleeselijke heiligmaking ook meestal door vleeselijke kenmerken begeleid wordt. Die vleeselijke heiligmaking, die kun je vaak overal zo afscheppen. Want dat bestaat dan voor het aanzien der ogen uit een bijzondere mate van, noem maar op, ernst, plichtsbetrachting, wat men noemt een nauw leven, wat men noemt dat men overal op teugen is, wat men in allerlei vormen noemt, waarbij het gelaat niet de minste rol speelt, en ook het gewaad van een zeer grote betekenis is, en waarin allerlei zaken eigenlijk die er zo op liggen, de demonstratie zijn van onze godzaligheid. Die man zou dit niet doen en hij zou dat niet doen. En dat wij daar allemaal wel wat van hebben, dat mag duidelijk zijn, want ik geloof dat de vader van Brakel geen soep at die na zaterdagavond 8 uur gekookt was. Want dan was het de voorsabbat en die soep die at hij niet meer op de sabbat. Daar zie je uit dat wij van huis uit allen vol zitten met een vleeselijke heiligmaking. Met een vleeselijke versiering. Omdat het uitgangspunt niet in orde is. Een onbekeerd mens die meent dat hij uit plicht. Hij moet toch dit en hij moet toch dat om te geraken tot de ware bekering. Als hij tenminste zover nog denkt. En wat dan zichzelf indenkt bekeerd te zijn. Dat is het verplicht krachtens het innerlijk beginsel van het nieuwe leven. Krachtens de wedergeboorte en dat zaad wat in ons is. Om daaruit toch werkzaam te zijn op alle terreinen van het leven. En om daaruit ook vormend op te treden. Begrijp je? Want dan zijn wij anders en veranderd en dan moet dat ook uitkomen. En dan hebben wij allerlei dingen, verschillende dingen. De een heeft weer wat zwaardere maatstaven dan de ander. Maar waarbij dan toch dat beginsel van het nieuwe leven tot ontwikkeling moet komen. Dat men ondertussen, dat weet God alleen. Maar ik geloof dat God het weet. Dat men ondertussen in alles door de onrust gedreven wordt. En dat men ondertussen geen waarachtige vrede kent. Waarom? Omdat het arme hart openbaar komt als bevattend een legio duivelen. Een legio zonde. Dat wordt alles naar de achtergrond gedrongen door die mens. En hij bouwt daar overheen, bouwt hij een gedaante van godzaligheid. Welke een schijnreden hebben van eigenwillige godsdienst. En in het vlees niet te sparen. Maar ze zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. De vleeselijke heiligmaking heeft dus altijd haar uitgangspunt in Adam, in zijn bekering, in zijn rechtvaardiging, of in zijn heiliging of wedergeboorte, hoe u het ook noemen wil, maar dat is dan het uitgangspunt van de mens geworden. En af, laten we zeggen, dat is ons aller uitgangspunt geworden. Wat wordt in dit leven al niet opgeworpen aan dammen en muren die ons belemmeren het uitzicht? Waar bestaan die muren uit? Ach, als ik maar dit had, of als ik dat niet had gedaan, of als ik toch maar zo was, dan zou de hemel mij wel wat vriendelijker voorkomen. Maar nu. En ondertussen blijft het woord maar doorgaan waar uw schat is. Al daar zal ook uw hart zijn. Dan is die deftige, maar ook godzalige vrouw, die daar een mooie, degelijke jurk laat maken van 400 gulden misschien. Och, het lijkt wel wat, maar waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Dan is onze schat als het ware in allerlei dingen. De een heeft zijn schat in de principiële weigering van dit en van dat. Hij kan niet meedoen. Hij behoort bij de weinige getrouwen in de landen. En waar het hart vol van is, moet de mond van overlopen. Dat komt dan ook wel uit. Want men kan niet laten om het tussen de regels door enigszins bekend te maken wie men eigenlijk is. Dat is de vleeselijke heiligmaking. Zie je nu het uitgangspunt, geliefde? Het uitgangspunt. En dat kunnen we nooit scherp genoeg stellen. Nooit scherp genoeg stellen. Juist in het midden van de gemeente niet. En dan mogen er 100 mensen zeggen die eigenwijs zijn, dat hoef je nu niet meer te doen, want de mensen zijn niet zo heilig meer. Pas maar op. De mensen zijn alle nog precies dezelfde. En de inbeeldingen van het hart, die zijn niet veranderd, geliefden. En daarom is het ons juist zo nodig, omdat het zo'n boezemzonde is in ons aller zielen. Omdat het werk van God ons zo totaal vreemd voorkomt. Het is zulk een vreemd werk van God. Daarom is het zo nodig dat de ploeg van Gods woord ons als het ware ondersteboven werpt. En dat de kracht des Heilige Geestes aan blijft dringen. Op bekeerd of onbekeerd, welke stand we dan ook menen te moeten innemen. Dat die ploeg door blijft gaan. Ja, dat wij waarlijk tot de ontdekking komen van de waarachtigheid van Gods woord. Wij worden geen onheiligen. Wij worden geen laaddunkenden. Wij worden geen mensen waar alles mij maar bij door kan. Maar God zegt ons, wij zijn mensen waar alles bij door kan. Wij zijn onheiligen en jammerlijken. Wij zijn liefhebbers van onszelf, meer dan liefhebbers Gods. Wij hebben nog nooit, voor of zonder of met bekering, één waarachtige gedachte kunnen opbrengen die God kon behagen. En bij alle duidelijkheid die er dan zogenaamd is in de prediking en in de leer, moet ik toch zeggen, heren, wat een duisternis. Wat een duisternis. Wat een spreken zonder verlicht verstand. Wat een verschrikkelijk, akelig, ellendig opkweken van fariseers. Oh, dat kom je aan alle kanten en op alle fronten tegen. Aan alle kanten. Een klein voorbeeld. Ik was in de tijd tussen haakjes. Daar gaat het niet om. Want dat is voor mij geen leer. Als het nodig is, dan deed ik het direct onmiddellijk. Maar toen in de tijd de polio-epidemie in Staphorst ergens was. Toen las ik een artikeltje. Van die man die was daar zogezegd door de knieën gegaan. Het is heel erg dat hij dat gedaan heeft. Heeft hem zijn baantje ook nog gekost. Maar goed, vooruit dan. Hij begon een klein beetje eerlijk te zijn. Begon. En dan staat er zo'n andere half, die staat er naar een klostertimmer. Maar toen las ik een stukje dat van een interview met een predikant. Nog iets degelijker. Ja, zegt hij, die mensen die daar dat toch gedaan hebben, weet je hoe ik dat noem? Een supermarktgeloof. Een supermarktgeloof. Dus die ouders die dat suikerklontje genomen, dat is een supermarktgeloof. Begrijp je? Daar zie je nou, ja, ik zou haast zeggen, de duivel op zijn vroomst. In zo'n gewaad getoond. In de volle autoriteit van ons weten. In onze volle vleeselijke heiligmaking uitgedost. Dat kan niet, hè. Supermarkt. Dat kan alles maar. Zeg je wel eens, dan vraag je je toch wel eens af, bij alle rechtzinnigheid, is er nou enige waarachtige kennis van ons en van onszelf en wat nu waarlijk zonde is, dat men zoiets elkaar op de mouw spelt. En dat dan vanwege het beginsel. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, als ik al deze dergelijke dingen hoor, komt een walging in me op. Zeg, wat hebben we toch ver gebracht? We hebben kans gezien om een leger fariseërs en schriftgeleerden te kweken. Maar de Heere doet het anders. Die doet het allemaal heel anders. Die leert ons afzien van onszelf en van de schepselen. Ook in die zin. En leert ons wandelen voor zijn aangezicht. Dus vleeselijke heiligmaking heeft als uitgangspunt altijd ik. Ik zal. En de wet. Niet te vergeten de wet, hoor. De wet. Want als twee mensen hetzelfde zeggen, zeggen ze en bedoelen ze nog eigenlijk niet hetzelfde. Maar de wet ook. Dat is ook zo'n uitgangspunt voor de vleeselijke heiligmaking. Die eeuwigdurende wet waar men van spreekt. Maar ze hebben nog nooit de wet in het gezicht gekeken en de wet wil niet. Vandaar dat ze nog zo groeien en bloeien in de schaduw van deze wet. Omdat de wet ze nooit aangekeken heeft. Omdat er ook geen ontdekking is. Omdat er bij alle praten over de wet en over de zin is er nog nooit geen waarachtige verbrijzeling geweest. Men is nog nooit in zijn inbeelding buiten de deur gezet. Dat is eigenlijk de achtergrond. Zie je, maar dat is ook een uitgangspunt. De wet. En dat zeggen de vijanden ook wel eens. Of de vijanden, misschien bedoelen ze het wel goed, hoor. De wet blijft de regel. Voor het nieuwe leven. De wet, nou, ik vind het een arm bosje, hoor. Die eerlijk de waarheid te zeggen. Als de wet de regel van het leven is. Daar kom je slecht mee uit. Als niet de wet des geestes, des levens in Christus Jezus onze regel is. Als hij niet onze regel alleen is. Ja, zeg je, maar hebben we toch vanavond nog gezongen? David bedoelt niet anders. David bedoelt het niet anders. David bedoelt niet dat wettisch beginsel uit de wet tot de wet. Als David zegt al dat hij Gods wegen en Gods wetten wil bewandelen, dan bedoelt hij niet anders te zeggen dan: Heer Jezus, ontferm u mijner. Schraag in u mijn wankelende gangen. En daar kunnen we lang of kort over praten. Maar anders is het niet. Dat kan ook niet. En het is een gewichtvolle taak. En ik weet dat we er allemaal veel van hebben. Van dat uitgangspunt. Dat we erin geboren en getogen zijn. Maar daartoe wordt ons ook het evangelie gepredikt. Want God stelt een vijandschap tussen de zoon der dienstmaagd en de zoon der vrije. De zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. Goed, laten we er maar over ophouden. En laten we eens letten op de Heidelberger. Daarna ook dat we al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten. Wat is dat dan? Wat is dat? Komt dat niet op hetzelfde neer? Nee, toch niet. Want de sleutel van de waarachtige heiligmaking is die ons van God geworden is, heiligmaking. Een andere heiligmaking erken ik niet. Erkent Gods woord niet. Er is maar één heiligmaking. Dat is Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat is het allerheiligste, de ark des verbonds, waar onder het verzoendeksel de tafelen zijn ingelegd, ja ingeschreven in zijn hart. Dat is het heilige der heiligen. Dat is de waarachtige heiligheid. Ja, zegt u, maar ik, daarna ook. Geloof je dat niet? Laten we het daar eerst eens over hebben, want we komen wel op het punt waar de Heidelberger heen wil. Daar komen we gerust wel, als de Heer ons het leven geeft. Maar gelooft u dat niet? Dat is punt 1. Geloven wij dat nu waarachtig voor Gods aangezicht? Hij is alleen de heilige. Heiligheid is openbaar gekomen in de Zoon zijner eeuwige liefde. Hij is heilig. Hij woont onder de lofzang Israël. Hij alleen. Dat is 1. Want ik heb altijd gemerkt, waar dat gemist wordt, hoef je niet meer te vragen wat de soort heiligmaking dat er aan de orde is. Want dan is het altijd vleeselijke heiligmaking, hoe men het ook keert of draait. Het is altijd vleeselijk. Die niet gelooft dat God alleen heilig is en dat de Heer Jezus Christus alleen heilig is. Dat is al zo vleeselijk, al is nog zo mooi. Al is nog zo kunstig opgesierd. Dat is allemaal vleeselijk. Waarom? Christus is de fontein. Christus is de eeuwig springende fontein. En daarom, omdat u ons eerst Gods grote werken in Christus heeft genoemd en hem recht te kennen, daarom staat er daarna wat. Als je nou weet wie er heilig is, als je nou uit het woord onderwezen bent, hij is rechtvaardig en een heiland. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonden in gedachten, woorden of werken. Zie dat nou gepredikt is. En de Heilige Geest werpt door zijn woord het geloof in de harten. Dat je dat gelooft. Dat hij dat is. En dat jij een jammerlijk, naakt, blind, verkeerd en verdraaid zondaar bent, die niet ene knoop der zonde kan ontbinden, die niet ene zonde kan haten en laten, die niet ene boze begeerte uit kan roeien met wortel en tak, die dat boze oog waarvan Christus zegt, die een vrouw aanziet om te begeren, heeft al reeds overspel met haar gedaan. En die toch ook zegt in die nieuw rechteroog uw erkerger, trek het uit, want het is beter één oog hebbende in de heerlijkheid in te gaan, dan twee in het helse vuur geworpen te worden. En gij, die nog macht, nog bekwaamheid hebt om uw oog eruit te rukken. Want als je geen ogen meer hebt, smeet uw hart evenwel ondeugdzame gedachten. Gij, die alzo door die wet des geestes des levens, bestraald door het evangelie,
ontdekt zijt aan uw grondbeginsel, het verdichtsel van ons hart, dat alleen maar boos is, niet ten dele, niet voor driekwart, maar geheel boos is van onze jeugd aan. Gij, die het tegenaan ziet, niet uit vijandschap, omdat gij niet zoudt willen wandelen zoals zij wandelt, zoals zijn woord het u voorhoudt, maar omdat gij ten eenenmale ontdekt, het is eerder mogelijk de sterren van de hemel te trekken, dan tot hem te naderen in de gestalte die hem aangenaam is. Gij, die ieder ogenblik onder de voet gelopen wordt, door deze of gene begeerte, door een twisting of door welke zonde ook, ieder hart kent zijn eigen bittere smart. God kent de diepte van des mensen hart. Gij die daarom geen uitzicht hebt en geen genoegen kunt vinden in het opsieren van een godzaligheid, waarvan ge tot in diepst van uw ziel gevoelt, het is voor God alles enkel vuil, enkel bedrog, enkel boosheid. Want des nachts is het kwaad zijn overleg, hij stelt zich op een boze weg en schuwt geen snode werken die dat geloven. Ja, geliefde, dat is een klemmende vraag. Dat is een werk des geestes om meer en meer eraan te ontdekken. Vijanden zijnde van onze eigen zaligheid en van onze dierbare zaligmaker. Hoe is het mogelijk, zult u zeggen? Zo is het. Maar voor alle de zulken die het misschien, niet dat ik in de prediking ooit aangedurfd heb, om te zeggen wat ik menigmaal heb horen zeggen, mensen, ik zet jullie aan het werk. Dat deed onze vader ook, beter doodgewerkt dan doodgeslapen. Dat durf ik nooit te zeggen. Dat durf ik niet. Want ik heb niets te zetten. Ik heb geen macht. Ik ben een monster van brutaliteit. Een monster in mijn godzalig overwicht op de mensen. Ik zet jullie aan het werk. Je zou zeggen, hou je vuile mond dicht. Want God zet ons er buiten. Onze rol is uitgespeeld. Maar daarna ook. Geliefde, houd dat vast. Denk eraan. Dat is de sleutel van de waarachtige heiligmaking. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat Hij is van God geschonken. Tot mijn volkomen heiligheid. En wie dat gelooft, die weet ook waar die heiligheid vandaan moet komen. Die weet ook waar de rechtvaardigheid vandaan moet komen. Die weet ook waar alle goede woord en werk vandaan moet komen. Die weet het. Die weet het. Sla de ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Geef ons. Dat is in de praktijk het kenmerk van de heiligmaking in dit leven. Geef ons. Zie je? Die hebben niets. Die hebben geen beginsel. Die hebben geen uitgangspunt. Beneden. Want als ze naar beneden oordelen, dan zeggen ze in het verborgene oprecht voor de Heere, ik heb de strijd verloren. Ik verlies hem iedere dag. Ik lig nooit boven in de geestelijke strijd. Ik ga onder. Alles, waar ik ook uw dierbaar woord lees, iedere bladzij, iedere brief van uw knechten,
die ze door uw geest geschreven hebben. Als ik hem lees, dan oordeelt het mij. Het veroordeelt mij. Het sluit mij buiten. Lees ik van droefheid der wereld en de droefheid naar God, zo heb ik alleen droefheid der wereld. Lees ik van de leden dienstbaar stellen tot gerechtigheid gode, dan vind ik in mijzelf niet anders dan dienstbaarheid der ongerechtigheid. Dan vind ik niet anders dan tegenstand tegen mijn God en Maker. Lees ik in het woord hoedanige behoorigheid te zijn in heilige wandel en sieraden, zo buigt mijn hoofd naar de grond. Wanneer ik bovenal de koning hoor getuigen, zijt heilig, want ik ben heilig. Of hem hoor zeggen, wees dan heilige volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is volmaakt is, dan kan ik mij niet uitredden meer met mijn proberen, met mijn pogingen, met mijn vormen die ik ook aanneem. Het is te kort voor mij. Ik kan onder dat woord niet levend blijven of overeind in mijn heiligmaking, maar ik moet het hoofd buigen als een aangewezen mens. Gij zijt die man in al uw gedachten, woorden en werken een afwijker, een gruwel. Wat ik ook lees van reinheid, welvoegelijkheid, eerbaarheid, gepastheid, inschikkelijkheid, liefelijkheid, langmoedigheid, goedertierenheid. Het is alles het tegendeel wat ik waarneem. Want ik ben een driftmens, een driftig mens. Ik ben een doodslager en een dief. Zo, is het zo? Is het zo dat u geen lengte krijgt om naar voren te komen? Is de vrucht daarvan dat u niet in middelpunt staat bij wat men dan noemt dat kleine volkje? Dat ze nooit met een zekere achting over u spreken. Niet omdat ze iets aan kunnen wijzen, maar omdat ze u aanvoelen als een blok aan hun godsdienstige benen, wat ze het liefst zo gauw mogelijk kwijt zijn, waar je niet mee kunt praten, waar het niet zo goed meer loopt. Want die man die kijkt zo akelig en die is zo akelig, denken ze. Wat heb je daar nu aan? Je kan er niet mee praten over enkele vorderingen. Je kunt er niet mee praten over de staaltjes van ons prestatie. Hij slaat er zo weinig acht op. Hij heeft zo geen oog voor dat echte volk. Voor dat echte, die niet zomaar, maar die echt. Oh, behoor je bij die ellendige, dan is er een boodschap voor u. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Het is nog nooit tot de vleeselijke heiligmakers doorgedrongen. Dat ze ontbindende lijken zijn, nog nooit. Dat dringt tot de kerk door. Tot de kerk, tot Sion, die van kinderen beroofd is. Dat dringt tot Sion door, die vanwege alle onvruchtbaarheid geen enkele reden ziet om te zingen en om blij te zijn. Daar dringt dat door. Het woord van de koning, het geheim. Hij is de heiligheid. Hij
Jezus alleen.
Ja, maar zegt u verder. Nou ja, als je dat gelooft, is er ook verder. Dan is er ook verder. Want, dan moet je eens goed indenken, als je nou door je hoogmoed heen gezakt bent. En door al je ideeën. Alles. En je bent met recht niet een bedelaar die zijn hoge stand nog moet ophouden door krampachtig de handen in de zak te houden, omdat die, het is toch eigenlijk een schande, hè? Maar ja, die daar nou ook nog doorheen gezakt is. Die niet meer kan werken met een halve cent of met een pond wat hij op rente moet zetten. Ja, ja. Maar die aan alle kanten fout zit, die gaat het verstaan. Geef ons, geef mij. Want dat is een bekentenis. Want daar kun je niet meer eruit komen door te zeggen, een ander mens. Want die hoeft dat niet te zeggen. Die zegt het misschien wel naar de vorm. Maar het betekent, geef me nog meer. Geef dat ik nog meer mag. Nog groter worden. Ja, ik heb eens van iemand gehoord. Die had zo klaarlijk gezien, de Heer had hem gesteld als een eikenboom der gerechtigheid. De vogelen des hemels kwamen en nestelden in hem. Dat waren dan de kleintjes. Die mochten in zijn gebladerte rusten en van zijn vruchten genieten. Het is wat. En nog gemeend ook. Ik geloof best dat het nog een bekeerde man geweest is ook. Maar het zal toch een opruiming geweest zijn in de dood. Toen dat hele zaakje in elkaar stortte. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Wat moet de mens dan toch benauwd hebben. Als je zo in één ogenblik ziet. Dat je een doorn en een distel bent. En het vuur nadert. Dat alle doorn in brand steekt. Het is te wensen dat we er in ons leven iets van mogen leren. Dan valt het misschien bij het sterven mee. Maar goed, geef ons. Dus alle pretenties zijn weg. Zelfs het bedelaar zijn. Is geen zaak meer van handen op je zak. Ik heb mensen van vroeger gehoord in de steun, weet je wel. Oh, die kropen over de grond. Om werk. Stel je voor. Dat ik geen eerlijk stuk brood meer kan verdienen voor mijn vrouw en mijn kinderen. Mijn hand op moet houden. Dat vond men verschrikkelijk. Zo staan wij nu ook tegen de genade Gods en de heiligheid van de middelaar. Stel je voor. Dat ik geen eerlijk stuk heiligheid meer op kan bouwen. Stel je voor dat ik uitgepraat ben en niet anders over heb dan geef ons, geef mij, trouwe Heer. Dan moet je ook weten dat de Heer genadig is. Zo onuitsprekelijk goed voor zulke ellendige zondaren dat je weet, het is waar wat de kerk zingt, wat hij gezegd heeft, open. Uw mond. Ik schenk u alles om mijn naams wil. Nu, dat is nou de sleutel voor de waarachtige heiligmaking. Dat is nou de sleutel van de heiliging van de naam des Heren. In haar eerste fundament. Waar we dat verwerpen, daar moeten we nooit denken dat Mordechai enige achting voorop kan brengen. En dat hij zal buigen. Nee. Helemaal niet. En moeten we nooit denken dat de Heere God er ook maar voor omkijkt. Wat wij dan zoal opgericht hebben. Want de boom is dood. En de bijl is al reden aan de wortel der boom. En iedere boom
Heb je wel eens gedacht, daar horen wij, u en ik bij. U bent niet die enkele goede boom, of ik, die goede vrucht. Nee, iedere kwade boom wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Onze naam is genoemd. Nu, geef ons. Daar toont ons die trouwe God in zijn woord de boom des levens. Die goede boom die waarlijk vrucht voortbrengt. Die niet gekomen is dat ik er een blaadje van afstelen van die boom. Om mijn naaktheid mee te bedekken. Nee. Maar die boom die is gekomen. Opdat we van zijn vrucht zouden eten. Ja, op hem geënt worden. Op hem alleen. Opdat. Wanneer wij zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, wij hetzelfde zeggen als zouden wij zeggen, ik heb nooit wat gedaan. Jezus heeft de goede strijd gestreden, het geloof behouden, want ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Geef ons. Ja, en dan gaat het verder. Daarna ook dat wij al ons leven, ons ganse leven, dat bestaat hier kort samengevat in haar uitingen van gedachten, woorden en werken, waar de dood over gepredikt is, waar we van moesten zeggen, het kwaad is zijn overleg. Maar u, Heere Jezus, ik heb zulke rotte, verrotte en verdoemelijke gedachten. Wil je dat weten hoe de heiligmaking is? Luister dan, ik heb zulke slechte gedachten. Ik heb gedachten die overal mee bezig zijn, behalve met u. Lieve Heer Jezus, u bent de enige goede gedachte. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Laat uw rechten mij helpen. Laat uw wegen mij verlevendigen, uw wegen. Dat is de toevlucht nemen, de toevlucht zoeken tot zijn gedachten, die hoger zijn dan onze gedachten. Dat is vragen om van hem gedachten te krijgen. En wat zijn dat voor gedachten? Aangename gedachten. Aangename gedachten. Alleen dit wil ik je even erbij zeggen. Die gedachten zijn alleen in dat opzicht onverzettelijk dat ze nooit meer iets willen weten van Adam en zijn hele heiligmaking niet. Nooit meer. En als ze eraan ruiken, dan krijgen ze al een klap op hun hoofd van de Heilige Geest. Want ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Maar daar kunnen ze het niet meer mee doen. Daar kunnen ze niet meer uit en in en onder leven. Want ze weten, het is allemaal bedrog. Het is een schijn waar zich het hart mee streedt. Maar het is anders. Het is verre van daar. Want de mens met al zijn godzaligheid, die kan inderdaad maar raak leven. Maar hier, die raaklevers, die dat voor God leerden bekennen en beleiden, dat ze zulke spelletjespelers zijn, die gaan in het stuk der dankbaarheid waar ze als de allerondankbaarste voor de dag komen, die gaan het geheim verstaan. Geef mij wat voor gedachten. Wat voor gedachten.
Wie geeft deze gedachte? Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om de werken des duivels te verbreken. Laat los. Laat los. Ja, maar ik kan niet. Nee, dat weet de Heere wel dat u het niet kan. Daarom helpt er geen medicijn van vleeselijke heiligmaking en beginselen en principes. Die helpen niet. God die helpt in nood is in Sion groot. Hij helpt. Als u zegt, ik mis dat gevoel daarin dat hij helpt, want ik weet wel dat het zo is. Ik geloof dat het zo is. Maar vraag je nou eerlijk, is het nou ook anders? Dan krimp ik. En dan moet ik nog zeggen, blijf daar dan toch bij, God die helpt in nood. Heb je geen gedachten die God te behagen, vraag om zijn gedachten. En dwars door al uw gedachten heen, baant hij de weg om te denken aan hem. Om gedachtig te worden aan zijn lieve zoon. Ja, wanneer de gedachten zich vermenigvuldigen, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Het is een wonderlijk iets. Het is iets wat niet uit te leggen is. Daar staat aan de ene kant een rondom zondaar die geen één gedachte kan halen en zeggen, kijk eens, Heere, hier ben ik. Ik dacht aan u in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Nee. En aan de andere kant staat diezelfde zondaar en zegt, de overdenking uw woord zal mij zoet zijn. Uw woord is mijn leven, mijn hoop en mijn verwachting. Zo, dat torent als het ware tegen elkander op. En het lijkt wel of de gedachteloosheid, de verkeerde gedachten, of dat ze er bovenuit gaan. Maar tenslotte, de gedachten die goed zijn, zijn van God. En die zullen eeuwig tot de Heere wederkeren. Al wat gij wrocht zal juichen tot u weer. En de rest zal verschrompelen. De rest zal niet overblijven. Zal niet gelden. Zal geen waarde meer hebben. Waar hecht je nu de waarde aan? Aan je gedachten valt. Daar kom je niet meer uit hoor. Wil je troosten met die gedachten die goed waren? Daar vaar je als een schip heen en weer, als de golven. Want hoe langer dat het geleden is dat je een goede gedachte hebt gehad, hoe moeilijker wordt het om je eigen nog als een christen te houden en voor te stellen. Die gedachte die goed is, is van de Heer. Maar de Heer wil niet dat u erbij leeft. De Heer wil dat u hierbij leeft. Geef ons dat onze gedachten gericht worden en geschikt tot u, Heer Jezus Christus. Als hij de zonde niet aan kan, kan niemand het. Als hij niet weet hoe een ellendige zondaar moet handelen en wandelen, dan weet niemand het meer. Hij weet het alleen. En hij zal het ook doen ook. Wees er niet ongerust over. Schaam u zelf dat je gedachten altijd andersom zijn. Dat je zegt, dit zal wel niet gebeuren en dat kan niet en dat kan niet. Want hem zijn alle dingen mogelijk. Kun je toch in het woord zien? Wat onze gedachten en overleggingen, woorden en werken zijn, dat zie je in Genesis 38 of 37. Dan zie je Judas gaan. Totdat hij een vrouw ziet zitten en hij denkt het is een hoer. En hij gaat er naartoe. En hij neemt haar. Ze zeggen, nou, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders eren. Dat zijn nou onze gedachten. Het heeft de Heer niet op laten tekenen dat wij met een wellustig gebaar daarover zouden denken alsof het niet zo erg is. Alsof we zouden mogen besluiten, het waren toch ook maar mensen. Nee, vlees en geest, nee. Het heeft de Heer op laten tekenen dat we eens en voor goed zouden beseffen. De sterkste is niets dan ijdelheid. Aan de kant, zondaren, zie eens, dat zijn jullie. Doe maar niet zo stoer of dat je dat doet. Nee. De gedachten des mans zijn ijdelheid. Juda. Ja. Met het volgende hoofdstuk dan lees je ook van een man. Van Jozef. Wat was dat voor een man? Ook zo'n man. Je kon er niet zeggen dat Jozef beter was. Nee, dat kun je niet zeggen. Wij zeggen zo gaar, nou, dat hoor je zo vaak, alle van dezelfde lap gescheurd. Maar te geloven. Te geloven ook dan als de Heer je bewaart van het kwaad. En die man die zegt tegenover die vrouw, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. En hij neemt de benen. Wat moet je nou zeggen? Jongen, die Jozef, die Jozef, nee. Dat is nou Gods werk. Dat is nou de genade en waarheid van onze Heer Jezus Christus alleen. Dat zijn nou zijn gedachten. Begrijp je? Dus hoe meer dat je denkt aan je eigen gedachten en dat je zegt mij dit en mij dat, hoe te dichter kom je bij de val. Maar hoe meer dat je gelooft, ik ben tot hinken en zink ieder ogenblik gereed. Als ik die handen gebruik, die ogen, die oren, dat hart, alles, dan is het alleen maar kwalijk. Maar, Heere, neem u mijn handen. Neem ook mijn hart. Neem mijn voeten om te richten tot mijn heiligheid, der heiligheden, om van hem die werken die hij gedaan heeft te mogen krijgen. Opdat het gevoel dat in Christus Jezus is, was ook in mij zou zijn. Dat is de vrucht van Christus. Woorden. Nou ja, wij letten wel op onze woorden. Ja, maar de Heer hoort ook de woorden man, vrouw, kinderen uit huis. Die zijn wel eens wat anders dan in de kerk en op de catechisatie en als er visite is. De Heer hoort alle woorden, ook die driftige woorden, waarmee we elkander bejegenen. Je moet niet denken dat, oh, dat zijn maar gewoon dingen. Dat komt omdat gij Gods wet niet gelooft. Die zegt liefde tot God en tot de naaste. Woorden. Dolksteken. Gif. Andere vergif. Moordtuig. Om onze naaste te treffen. En langzaam te laten sterven. Woorden. Daarbij alle woorden zonder verstand. Ieder ijdel woord rekenschap af te leggen. Heb je ze niet? Moet je zeggen, dominee, moet je zeggen woorden. Och, heren. Ik heb nooit wat goeds gesproken. Ik weet de goede woorden niet te vinden. Of als ouderling, of als diaken, of als gelovige. Want de gelovige staat in het ambt aller gelovigen. Heb je geen woorden? Of heb je misschien heel wat gezegd in je leven, maar dat je het alles ziet onder de ijdelheid. Heiligmaking. Wordt ook gijzelf heilig, gelijk hij heilig was. Wat moet je dan hebben? Vrome woorden,
akelige woorden, langgerekte woorden, ernstige woorden, helemaal niet, daar schiet je niks mee op. Want dat is een aanmeten van een pak en een gewaad, wat niet bij ons hoort. Wat dan? Geef mij uw woorden. Dit heeft Jezus gesproken. De woorden van David, de zoon van Isi, hebben een einde. Maar Jezus' woorden zijn eeuwig en altoos. Wat is nou woorden schikken en richten, dat om onze schuld zijn naam niet gelasterd worden? En dat de vijand zeggen, hoor eens aan, dat zij nu, die christenen, die zeggen te geloven, die bidden uw naam worden geheiligd. Waar moet het heen? Toevlucht naar zijn woorden. Ik zal u leren. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u raad geven. Dan mag je de woorden Christi spreken. Niet alsof het je eigen woorden zijn, maar het zijn Christus woorden. Niet in de verbeelding van alsof wij, nee, maar hij spreekt dan in ons en door ons en tot ons. Hij, dan worden de woorden gericht en geschikt om dienstbaar te staan. Zijn naam zal alleen geprezen zijn. Woorden. Misschien heb je wel eens geschaamd over je woorden. Niet omdat het vloeken waren, maar omdat je der waarheid, der koning, geen getuigenis gaf. Ik heb te veel gehad. Ik was er ook zo bang voor. Ja, niet dat ik zo'n vrome was, zo'n heilige naar eigen inbeelding, naar de maatstaf van de mensen. Oh nee, slechter dan de rest. Maar toen ik eenmaal een blik kreeg wat woorden zijn, voerwagens van de gedachte, nu vaak een verberging van de gedachte. Maar toen ik zag wat het inhield, toen kreeg ik er schrik van. Waarom? Om mijn woord te spreken. En als ik dan ergens naartoe ging in mijn diensttijd, bij een oude vrouw, die ging was in boterhammetje eten en dan lazen we samen. En dan was ik zo verschrikkelijk akelig en naar. Ik had nergens, ik was vol van gehard om alles maar te vertellen. Dat kon bij die oude vrouw. Om alles maar te vertellen hoe het erbij stond. Maar dan opeens kwam er iets tegen. Och Heere, geef mij uw woord. Ellende heb die stak het al genoeg. Ellende heeft ze genoeg. Ze hoeft er mij een rommeltje niet bij te hebben. Geef toch. Ja, en dat is een strijd. Dat is de strijd des geestes. Het woord van Jezus dat worstelt tegen onze woorden in. Tegen onze gedachten in. En dat zij zo bedrukt keken dat ik zei. Tegen al mijn woorden in, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Zou het waar zijn? Het is waar. Het is waarachtig waar, voor alle ellendigen die buiten Jezus nog te slecht zijn voor de rampzaligheid. Het is eeuwig waar. Kijk, woorden. Waarom? Anders komen onze woorden terecht in het godsdienstige Jeruzalem van beneden. Dan moest je ook een duit in het zakje doen.
Hoe gaat het? Oh, zo slecht. Hoe voel je? Oh, als ik dat wist, man. Viel die mee zeker gisteren? Oh, nee. Vanmorgen nogal meegevallen of vanavond? Ja. Op de vuilnisbak met het rommeltje van ons. Laten we ermee ophouden, mensen. We bedriegen onszelf en onze naasten met open ogen. Want we weten drommels goed dat we zulke akelige fantasten zijn. Weten we wel. Maar we worden als het ware in de bedekking opgenomen. Begrijp je? Ze noemen dat wel eens, maar het is het niet hoor. Maar ze noemen dat dan de taal Kanaans, maar het is het niet. Het is de taal van Adam. De taal Kanaans is heel anders. De taal Kanaans is, die werkt God alleen, komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. Dan mag je ook weer gewoon praten ook. Ja, dan hoef je echt niet altijd over godsdienstige dingen. Dan weet je, het is een natuurlijk leven en een geestelijk leven. Natuurlijke leven wordt door Gods genade in de juiste perken gebonden. Maar we moeten niet net doen. Je hebt mensen die zijn zo verschrikkelijk onrustig als ze ergens geweest zijn. En ze hebben dan niet over het godsdienstige gepraat. En ze zeggen, wat was het nou eigenlijk, die gesprekken? Zo is de werkelijkheid, onthoud dat. Zo zijn wij nu. En als er nog twee goede woorden gezegd zijn, dan is het omdat Sion leert vragen. Geef ons dat het woord gericht mogen zijn op u alleen. En werken. En werken. Ja, nou, dat valt nogal mee, denk ik. Nou, aan de buitenkant soms wel. Maar nou, in huis weet ik het niet, hè. In huis weet ik het niet. Gij lieden kunt niet de tafel der duivel en de drinkbeker der duivel en de drinkbeker des Heren drinken. Dat kan niet, zegt de apostel. Het is van tweeën één. Als je nou gelooft dat je de eigen werken des duivels hebt geboren en getogen, dan zal het toch zo zijn. Zegt, och Heren. Heren, wilt u mijn werk zijn? Want ik heb alleen maar verdoemelijke werk. Want ik troost me ook met een laagje vernis. Al is het dan geen vromigheid, dan is het antinomianisme. Zo goddeloos zijn wij. Zeggen, ach ja, het komt er niet zo op aan. Begrijp je? Adam doet het aan alle kanten verkeerd. Maar als je dat gelooft in de werken, thuis, op je werk en daarbuiten, dan ga je de toevlucht nemen. Geef ons uw werken, lieve koning. Dan komt dat uit, die werken. Dan komt dat uit in de praktijk van het leven. Dan kun je niet zeggen, ja, ik kan dat niet nemen. Dan zeg je, mensen schij uit over ik. Maar dat doet de Heere niet. De Heere doet zus of zo. Hij alleen, die doet mij werken. In die werken die hij gewerkt heeft. Daar wandel ik in. Dankbaarheid. Dankbaarheid, ja. Maar dan in het hart van een ellendige wiens hoop hem ontviel. Op alle werken des vlees. Die de toevlucht neemt onder zijn vleugel. Waarom? Omdat wij dat. Of nee, dat is voorbij. Genade is genade. Moet je nooit geen werk meer van willen maken. Vrije gunst en ontferming is Gods werk. Dan moet je niet meer iets willen maken van ons. Waarom dan? Waarom begeren toch? Geef, we zijn zo arm. zou je die grote weldoener, zou dat je plezier zijn? Dat hij gelasterd en gesmaad worden om onzentwil? Ik weet wel, de vijanden doen, dat is waar. De profeet Nathan zegt tegen David, gij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren. Maar daarom is het niet goed. Het is niet goed. Dat is niet gewoon. Helemaal niet. Want dat is nooit de begeerte van een zondaar die in zichzelf verloren is. Christus alleen als zijn heiligheid kent. Die zegt, nee Heere, bewaar mij toch, o alvermogend God. Wil toch mijn treden zetten in uw spoor. Laat mij wandelen naar uw wil. Dat de vrucht des geestes in mijn leven openbaar komen. Dat om mij wil uw naam niet gelasterd worden. Uw naam is toch zaligmaker. Uw naam is toch alles. Uw naam is toch honing. Uw naam is een toren en een uitgestorte olie. Oh, dan begeer je dat niet. Dat zijn naam gelasterd worden. Maar dan wordt er weer gezongen. Gena, o God, gena. Zo gaan we nou door. Dat is de ware heiligmaking. Dan ben je heilig in hem. En hij drukt ons in zijn armen. En we krijgen zijn werken. Hier worden ze nog bedekt menigmaal. Tot onze schande. Niet tot ons vermaak. Hier is het een bitterheid. Een grote bitterheid voor de kerk. Dat ze telkens weer een andere jas erover aantrekken. Een besmeurde jas. Het is een bitterheid. Maar die bitterheid is niet van die aard dat ze blijven liggen. Nee, want het woord zoekt ze weer op en wijst ze aan. Gij zijt die man of die vrouw. En weer gaan ze zingen. Weer worden ze opgericht. Ontzondig mij met hyssop. Geef me rein hart, o God, en vernieuw een vaste geest in mij. Laat u alleen mijn hoop zijn. Weer worden ze getrokken om niet in de zonde te blijven liggen. O vermis de dood. Een ontwijfelbaar getuigenis is dat we eeuwig verbond der genade met God hebben. Sterven moeten we. Sterven moet die boze en verkeerde Adam. Hij wordt nooit blank. Hij moet eruit. En Christus alleen zal heersen en regeren. Dat zo zijn lof in de gemeente mogen weer klinken. Want dan mag ik u alle toeroepen. Hoe ook de Satan woedt, wij staan hem voet voor voet. Indien ik gevallen ben, o mijn vijandin, al val ik 7 maal, dat is een volmaakt getal. Dat wil zeggen, o, al komt er geen eind aan het vallen. Hier, want er is één mens op aarde die goed doet en niet zondig. Nochtans, verblijft u niet. O mijn vijandin, want ik zal wederom opstaan. Waarom? Ben ik zo beginselvast? Nee. Maar ik geloof in Jezus, die de doden en de gevallenen op doet staan en levend roept. Mijn hoop is alleen op u. Geef. Dat uw naam geheiligd worden. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos u ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.